En dat betekent dat wij gewoon verder wandelen naar 2 Korinthe 13. Want in de laatste 3 versen waar in de Bijbel, waar die 2 of 3 samen genoemd worden, gaat het allemaal om het getuigen. En het is dus min of meer ontleend aan de uitspraak in Matthäus 18 vers 16. Waar uit de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zou bestaan. En Matthäus 18 vers 20, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Dat staat maar 4 versen verder. En het gaat dus om dezelfde dingen. Hè? Het is het overblijfsel wat in zijn naam vergadert. En dat overblijfsel, die gelovigen, zijn ook inderdaad de getuigen. Dikwijls niet letterlijk 2 of 3, maar overdrachtelijk wel. Omdat 2 of 3 nou eenmaal betekent een paar. Nou, in 2 Korinthe 13 zegt de apostel Paulus, dat wil zeggen, hij schrijft het aan de Korintiërs: dit is de 3e maal dat ik tot u kom. En dan zegt erbij, in de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan, waarmee dus gezegd is dat het tevens de laatste maal is. Ja, natuurlijk. Want meer heeft hij dan niet te vertellen. Dat klopt ook wel trouwens, want we mogen een uitspraak als deze met de betekenis van dit is de laatste maal dat ik tot u kom ook inderdaad verwachten in het laatste hoofdstuk van zijn laatste brief. En dat is ook zo. 2 Korinthe 13 vers 1. Dit is de 3e maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Men is het daar niet helemaal over eens over wat het betekent. En ik zal dat ook maar niet aanhalen, denk ik. Want er bestaan hele ingewikkelde theorieën over het aantal malen dat apostel Paulus de Korintiërs bezocht zou hebben. En over het aantal malen dat hij hen brieven geschreven zou hebben. Maar dat is alleen maar om het moeilijk te maken. Want het is ongetwijfeld zo dat de apostel die dingen gewoon bij elkaar optelt. En zijn brieven dan en zijn gewone bezoek bij elkaar optelt en zo tot 3 komt. Dat wil zeggen, hij is de eerste keer geweest, toen heeft hij een brief geschreven en toen heeft hij weer een brief geschreven. En hoewel hij van plan geweest is in de tussentijd nog eens een keer die gemeente te bezoeken, is dat klaarblijkelijk niet gebeurd. Maar daar hebben we het nou maar verder niet over. Maar hij telt er gewoon bij elkaar op en deze 3e keer komt hij dus door deze brief. En hij herhaalt de dingen hierin die hij tevoren ook gezegd heeft. Dat is trouwens toch het kenmerk van de Korinthebrieven. Want in de eerste Korinthebrief zegt hij al dat hij aan het herhalen is. En dat hij hen schrijft wat hij ze tevoren ook gepredikt heeft enzovoorts. He? Ja. En dat doet hij in deze tweede Korinthebrief ook. Dat vindt u dat hier in vers 2 ook terug. He? Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de 2e maal. En ik schrijf het nu afwezende aan degene die tevoren gezondigd hebben enzovoorts. Kortom, hij blijft dezelfde waarheden aan deze Korintiërs herhalen. En als je 3 keer dezelfde dingen verteld hebt, dan kun je er beter vervolgens maar mee ophouden. Want als die 3 keer niet voldoende waren, helpt de 4e, 5e en 6e keer ook niet meer. Dus we hadden weinig hoop voor de Korintiërs verder, eerlijk gezegd. Maar goed, daar zullen we het maar bij laten. Maar het gaat om dat er bij de mond van 2 of 3 getuigen alle woord zal bestaan. Waarbij onder getuigen niet alleen verstaan wordt degene die dat getuigenis afleggen. Maar daar wordt kennelijk ook onder verstaan het getuigenis zelf. Want dit was 1 getuige, namelijk Paulus. Maar ik kwam 3 keer tot hen en dat telt hij dus ook op tot 3. Dus kunnen 3 verschillende getuigenissen zijn van 1 en dezelfde. Een getuige in de Bijbel is dus kennelijk ook een getuigenis. In het Grieks misschien niet, maar in het Hebreeuws gaat dat in elk geval op. Nou, dan laat ik dat maar bij. Waarna wij nog terechtkomen in 1 Timotheus 5. Waar allerlei zogenaamde voorschriften voor het gemeenteleven worden gegeven. De term ontlening dus maar aan het opschrift boven dit hoofdstuk. En daarbij staat er dan in vers 19 van 1 Timotheus 5. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen. Dat is een waarheid natuurlijk die niet alleen voor de ouderlingen, de oudsten, geldt. Dat hebben we toch langzamerhand al gezien, hè? Getuigen, beschuldiging, dat is wel aardig, maar er zouden dan minstens toch wel 2 of 3 moeten zijn natuurlijk, en wel eensluidend. En het bijzondere is dat het dan hier ook nog apart gezegd wordt over een oudste, een voorganger en hoe heet ze iemand? Een voorganger, een opziener, een herder, noem nog eens wat, een voorstander, of zoiets, hè? neemt tegen een oudste geen beschuldiging aan anders dan onder 2 of 3 getuigen. Dat geldt dus niet alleen voor de oudste, dat weten we, dacht ik wel. Waarna de vraag natuurlijk is waarom het dan wel hier speciaal van de oudste gezegd wordt. En dat lijkt me duidelijk genoeg, omdat namelijk, ja, ik moet heel voorzichtig die dingen natuurlijk zeggen, maar omdat men gemakkelijker, meer geneigd is om beschuldigen in te brengen tegen een oudste dan tegen welke andere gelovige dan ook. Want het verschijnsel is namelijk dit, en dat is een vrij algemeen en natuurlijk verschijnsel. Als je iemands mededelingen, iemands boodschap niet kunt ontkrachten, als je er niks tegen in kunt brengen, zal ik maar zeggen, dan kun je altijd nog proberen de boodschapper zelf onderuit te halen. Dan stopt de boodschap misschien ook. Ik gebruik altijd de voetbalterm, daar heb ik helemaal geen verstand van trouwens. Maar dit heeft in zoverre met voetballen te maken dat men het daar ook doet. Als men namelijk de voetballer op voetbalgebied zelf niet bestrijden kan, als men niet tegen hem opgewassen is, zal men hem onderuit halen. Dan schopt men hem gewoon onderuit, liefst nog net buiten een strafschopgebied, maar desnoods dan er maar in. Kortom, dan speelt men dus op de man in plaats van op de bal. En daar gaat het om. En dat zijn precies de dingen die de ouderlingen ook overkomen. Ik bedoel, ook inderdaad in de Bijbel. Laat ik het daar maar bij houden, gemakshalve. Zekerheidshalve. Want in de Bijbel blijkt ook dat men speelt op de man. In ieder geval gebeurt dat bij de apostel Paulus. En we komen net uit de Korinthebrieven. Nou, die Korinthiërs die konden er wat van, hè. Die hadden tegen Paulus' boodschap niks in te brengen. Dus hadden ze wat tegen die man. Hij sprak te lang. Hij was te arrogant, te geleerd, te eigenwijs, bovendien klein van gestalte. Dat kun je ook niet hebben voor een voorganger, weet je wel. Dat moet een beetje, hè? Nee, als zo'n man klein is, dan moet hij dikke zolen onder zijn schoenen doen. Nee, ik zal niks verder vertellen. Maar dat hebben we dus allemaal al wel eens meegemaakt, hè? Het zijn dingen die in de wereld ook gelden. Kortom, dat soort argumentatie had men tegen Paulus. En hij was niet een van de 12 enzovoorts, weet je wel. En hij had natuurlijk de gemeente ook al vervolgd in het verleden. Maar het had niks te maken met zijn boodschap, maar men probeerde hem daarop onderuit te halen. En hetzelfde komen we tegen in ieder geval in de 3e Johannesbrief. Dat is maar zo'n briefje, maar er staat voldoende in om dat verschijnsel op te merken, dat namelijk degene die verantwoordelijkheid dragen, die geestelijke verantwoordelijkheid dragen in de gemeente, gewoonlijk onderuit gehaald worden, niet op dat geestelijk gebied, omdat daar geen kruid tegen gewassen is, maar ze worden onderuit gehaald op persoonlijk gebied, zal ik dan maar zeggen. Dat is een goed woord, persoonlijk gebied. En het betekent dus dat zo iemand kennelijk de man is die te kloppen is, die te pakken moet zijn enzovoorts. Dus worden de beschuldigingen tegen hem ingebracht. En daarom vindt u deze speciale waarschuwing dat men geen beschuldiging tegen een oudste zou moeten aannemen anders dan onder 2 of 3 getuigen. Mensen kunnen makkelijk een verhaal de wereld in helpen, maar de vraag is nog maar of het waar is. En u weet het wel, ik weet natuurlijk, hè, geen rook zonder vuur en al dat soort dingen meer. Maar dat staat nog te bezien. Want tegen de Heer Jezus werden allerlei beschuldigingen ingebracht. Dan neem ik maar het beste voorbeeld wat ik ken. Zodanig dat het blijkbaar toch voldoende was om hem ter dood te veroordelen. Terwijl we alle weten dat er tegen hem helemaal geen enkele beschuldiging ingebracht kon worden. Anders dan laster. En zeg nou niet waar rook is vuur, want daar was geen vuur. Niet in die zin althans. In de normale typologische betekenis uiteraard was er rook zowel als vuur. Maar daar gaat het nou even niet over. Hè? Zo is het toch? En datzelfde verschijnsel doet zich vervolgens voor bij de gelovigen. Want als u in Johannes 15 het verhaal zou lezen, zegt de Heer op de avond, in de nacht dat hij verraden werd zelfs, hè, diezelfde nacht waarin hij brood en wijn overreikte, diezelfde nacht zei hij tegen zijn discipelen dat ze gehaat zouden worden door de wereld. En hij zei, maak je niet ongerust, dat is precies wat mij ook overkomen is. En jullie zijn dienstknecht en ik ben de Heer, heb je net gezegd, in hoofdstuk 13 was dat. En dat betekent dat aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer, zal hem hetzelfde overkomen. Maar tragisch is natuurlijk wel dat deze dingen dan tot stand komen binnen de gemeenschap van gelovigen. En zo gebeurt het ook. Ik kan er beter niet te lang over praten, want ik zou talloze praktijkvoorbeelden kunnen aanhalen. Niet uit mijn leven, maar uit het leven van andere mensen die om me heen, die ik in de loop der jaren heb meegemaakt enzovoorts. Het gaat altijd precies op deze manier. De veelbelovende dienstknechten des heren worden onderuitgehaald op een of andere wijze in verband met persoonlijke zaken. De beschuldigingen die tegen ingebracht worden op grond waarvan het dan dikwijls in ieder geval moeilijk, zo niet onmogelijk voor me wordt om in de praktijk langer de heer te dienen. Zo gaat het nou eenmaal hoor. Dus vandaar deze extra waarschuwing. En als iemand weet, en andere reden weet waarom het hier speciaal staat, dan moet u het mij maar vertellen. Want we weten allemaal, je mag tegen niemand een beschuldiging aannemen anders dan onder vele getuigen. Ik zeg maar velen, want een paar vind ik ook wel wat erg weinig. Hè? Maar goed, maar die getuigen zouden dan moeten zijn. En dan moet het nog een zinnige beschuldiging zijn, ook nog natuurlijk. Want er staat toch tegenover dat er heel wat zogenaamde dingen zijn die tegen mensen, gelovigen in het bijzonder, worden ingebracht, die naar Bijbelse maatstaf helemaal niet als beschuldiging kunnen gelden. Omdat er heel wat dingen zijn die gewoon te maken hebben met het vlees van de mens. Daar heb ik niet eens over of het waar is of niet. Maar die rechtstreeks te maken hebben met de oude mens. En wij worden niet geacht de oude mens van de gelovigen te kennen. Zodat beschuldigingen op dat terrein helemaal niet als beschuldigingen kunnen gelden, al waren er 100 getuigen. Ja. Zodat eigenlijk, als het er helemaal over gaat, deze beschuldigingen die tegen de oudsten of ouderlingen zouden worden ingebracht, deze beschuldigingen zouden alleen maar kunnen gaan over leerstellige aangelegenheden, over werkelijk geestelijke dingen namelijk. Toch? Ik zou het anders niet weten. Zo dan, wij kennen niemand naar het vlees. Hoe kun je dan überhaupt een beschuldiging tegen iemand inbrengen? U ziet, dit is een heel moeilijk terrein en een zeer misbruikt terrein. En waarom het misbruikt is, lijkt me duidelijk genoeg. Dat heb ik nou wel duidelijk genoeg uitgelegd, dacht ik. He? Goed, dus neem tegen de oudste geen beschuldigingen aan, anders dan onder 2 of 3 getuigen, want die moet je minstens hebben om een beschuldiging ontvankelijk te verklaren, zal ik dan maar zeggen. En ik waarschuw u, denk erom, dan gaat het nog om beschuldigingen die werkelijk met de geestelijke dingen te maken hebben en ergens anders mee. Goed, nou dan komen we nog terecht in Hebreeën 10. En dat is dan de laatste schriftplaats waar deze 2 of 3 genoemd wordt. En weer zijn het 2 of 3 getuigen. Hebreeën 10. Waar staat in vers 28. Als iemand de wet van Mozes heeft teniet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat wil zeggen dus dat als iemand de wet van Mozes had overtreden, dan werd hij gedood. Officieel, door de wet en voor de wet en hoe dat maar eten mag. En dat gebeurde dan onder 2 of 3 getuigen. Dat betekent natuurlijk dat er 3 man officieel door de wet werden afgevaardigd om ooggetuigen te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Om aanschouwer te zijn bij de voltrekking van het vonnis, bij de executie dus. Dat is tamelijk onsmakelijk, maar dat hoort er nou eenmaal bij. En zij moeten daarvan ook later verslag doen en zwart op wit mededeling doen dat inderdaad de executie heeft plaatsgevonden, want dat is getuige, dat laatste. Niet erbij kijken, ik stond erbij en ik keek ernaar, dat is niet getuige, weet u wel. Maar ik stond erbij, ik keek ernaar en daarna sprak ik erover, dat laatste, dat is getuigen. En als hier dus staat dat bij zo'n executie 2 of 3 getuigen moesten zijn, dan betekent dat ze ook verslag moesten doen van wat er gebeurd is. Dat is het enige zin van het aanwezig zijn van toeschouwers uiteraard. Want het is niet de bedoeling dat het een openbare en publieke vertoning wordt tot vermaak des volks. Zo is het wel dikwijls geïnterpreteerd, maar dat was niet de bedoeling. En officieel is het nog zo, wel in Nederland hebben we geen doodstraf meer geloof ik. Maar het is voor zover mij bekend, in die landen waar de doodstraf wordt toegepast, daar is het nog steeds zo dat er officieel van overheidswegen getuigen aanwezig zijn. Er moet verslag van gedaan worden dat ook daadwerkelijk het vonnis voltrokken is. Daar gaat het hier over. En 2 of 3 getuigen, dat is dus in overeenstemming met wat de wet daar dan ook inderdaad over zegt. Daar moet ik nog wat anders bij opmerken, want er zit natuurlijk nog wat onder, hè, onder dat verhaal. Want waarom staat het erbij, onder 2 of 3 getuigen? Wel, de enige echte getuigen bij de voltrekking van een executie zouden, naar de normen van de wet, zelf onschuldig moeten zijn. Dat is het verhaal van de wet die zegt, er wordt het Nieuwe Testament aangehaald en daar citeer ik uit, wie uw zonder zonde is, die werpen zelf eerst de steen. Daar zijn we bij het wettische principe dat weliswaar beschuldigingen kunnen worden ingebracht door de een tegen de ander, maar degene die de beschuldiging inbrengt moet vervolgens ook bereid zijn om zelf de executie te voltrekken. Hij moet namelijk zelf optreden als beul. Dat is nog eens wat. Ja, dat is zo, ja. Als u dus onder de wet van Mozes iemand beschuldigt van overtreding van de wet en die beschuldiging wordt ontvankelijk verklaard, dat wil zeggen, de beschuldigde wordt ter dood veroordeeld, moet u optreden als beul. En op zijn minst dus de eerste steen werpen. Wel, en dat kan weer alleen als u zelf onschuldig bent. Waarna die hele kwestie van die doodstraf onder de wet dus op losse schroeven komt te staan, want dat betekent dat in de praktijk dus nooit iemand ter dood gebracht kon worden, omdat er nooit ergens een onschuldige te vinden was. Dat is leuk voor die mensen die beweren dat onder de wet de doodstraf werd toegepast. Dat staat nog maar te bezien. Hè? Men moet namelijk zelf geen schuld hebben. Dat geldt natuurlijk ook waar beschuldigingen ingebracht worden uit 1 Timotheus 5, waar we net over gesproken hebben tegen die oudsten. Hè? Wat heeft het voor zin om iemand ergens van te beschuldigen als je zelf boter op je hoofd hebt, in gewoon Nederlands dus. Hè? Dat gaat dus niet. En dat is hier natuurlijk ook zo. Want iemand die de wet heeft overtreden, die sterft zonder barmhartigheid, zonder genade, de wet veroordeeld en daarmee uit. En daar zijn 2 of 3 getuigen bij aanwezig, maar de 2 of 3 getuigen worden ook verondersteld dus zelf zonder zonde te zijn. Want hoe kunnen ze anders die plaats innemen? Zodat vervolgens ook deze 2 of 3 getuigen eigenlijk dus, want ze zijn ontleend aan de wet, hè, deze 2 of 3 getuigen zijn eigenlijk dus ook een beeld van het gelovige overblijfsel. Want de enigen die zonder zonde zijn, die enigen die zonder schuld zijn, zal ik maar zeggen, omdat de overtredingen vergeven en de zonden bedekt zijn en zo, weet u wel, hè. De enigen die dat zijn, zijn uiteraard gelovigen. En zij vormen het gelovige overblijfsel. En dat is ook de gedachte die hier een rol speelt, want in die Hebreeënbrief gaat het namelijk om het gelovige overblijfsel. Daar gaat het namelijk om de gedachte dat het verzoeningswerk van de Heer Jezus weliswaar voor iedereen was, maar dat alleen de gelovigen echt overblijven en behouden worden. En dat is ook de strekking van het volgende vers, vers 29. Hoeveel te zware straf beent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft. Kijk, in vers 28 was slechts sprake van het vertreden van de wet, van Mozes. Mozes wordt speciaal genoemd. En iemand die de wet van Mozes teniet doet, vertreedt daarmee Mozes. Ik kom nou niet meteen van, ja, maar het was toch de wet Gods. Dan zeg ik, ja, dat kan wel wezen, maar dat staat hier niet. Dat wil zeggen, dat is niet ter zake doend. Dus even bij de orde blijven. Hè? Dus als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid. Nou, hoe zal het dan gaan met iemand die de Zoon van God vertreedt? Want dat je Mozes afwijst is één ding. Maar dat je de Zoon van God afwijst, dat is nog heel wat anders. En als je Mozes afwijst en je wordt zonder barmhartigheid ter dood veroordeeld, wat gebeurt er dan met je als je de Zoon van God afwijst? Nou, wat blijft er dan over? Dat stond er al in vers 27. Namelijk een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs, dat de tegenstander zal verslinden. Met andere woorden, men kan de wet overtreden en de wetten van Mozes wel te verstaan. En men wordt door diezelfde wet veroordeeld. Maar het loopt veel erger met je af als je de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, afwijst. En dat is dus de waarschuwing die hier gegeven wordt. Namelijk dat de Zoon van God gezeten is aan de rechterhand Gods als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want daarover handelt de Hebreeënbrief nou eenmaal. En de bedoeling is dat men op hem ziet. dat men de blik omhoog richt op hem in geloof enzovoorts. En dat men die grote zaligheid, want zo heet dat hier in Hebreeën, dat men inderdaad acht geeft op die grote zaligheid. Kortom, men aanvaardt die Zoon van God en daarmee de zaligheid die in hem is. En als men die zaligheid afwijst, dan gaat het nog veel erger dan onder de wet. Want onder de wet werd hooguit het lichaam gedood. Maar de Heer zei al, daar hoef je niet zo bang voor te wezen, voor hen die het lichaam kunnen doden. Er zijn andere dingen waarvoor je veel meer bang moet zijn, omdat die een eind maken helemaal aan je bestaan als zodanig, want daar gaat het uiteraard over, en op een onprettige wijze. Want dat staat vers 29, hoeveel te zwaarder straf, is er dan nog iets zwaarders dan de doodstraf? Jawel. Ja, uiteraard. Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon van God vertreden heeft en die het bloed van het Nieuwe Testament uiteraard, die het bloed des Testaments onrein geacht heeft. Als je de wet van Mozes vertreedt, dan hou je het bloed van het Oude Testament voor onrein. Maar het bloed van het Nieuwe Testament is uiteraard het leven van de opgewekte Christus. En wanneer men dat verwerpt, dan ontvangt men veel zwaarder straf, staat hier. Het bloed des Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Kijk, onder de wet is geen genade. Maar als eenmaal genade wordt aangeboden en men wijst dat af, dan ontvangt men een veel zwaarder straf, staat hier. En daarbij wordt ook gewezen op oud-testamentische, zowel als nieuw-testamentische schriftplaatsen, namelijk waar de Heer gezegd heeft, mijn is de wraak, ik zal vergelden, spreekt de Heer. En wederom, de Heer zal zijn volk oordelen met als conclusie, vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods. En dat is een grote waarschuwing. En bovendien, dit in de handen vallen van die levende God gebeurt uiteraard nadat men eventueel onder de wet en door de wet veroordeeld geworden is. Uiteraard. Ik bedoel niet dat men slechts voor God komt te staan als de rechter nadat men eerst door de wet veroordeeld is. Maar ik bedoel dit, ook nadat men door de wet veroordeeld is, is men niet van het oordeel af. Omdat het dan altijd nog gaat om het eeuwige oordeel, het oordeel van de jongste dag enzovoorts. En ook daarbij zijn twee of drie getuigen aanwezig. Nee, wij zijn daarbij aanwezig. Wat dacht u wat? Want wij zijn zonder schuld, zeker wel. Levend onder het nieuwe verbond, zeker wel. We hebben deel aan de Christus, we zullen met hem zelfs de engelen oordelen, staat er. Dus daar zijn we bij aanwezig. Maar als u het nog wat concreter wil hebben, hè, dan zijn er inderdaad drie getuigen aanwezig. Want er zijn namelijk drie boeken aanwezig. Als u het mij vraagt, inderdaad ook twee of drie. Want twee worden eigenlijk met name genoemd, de derde niet. Nou, ik zeg het niet helemaal duidelijk. Maar heb je het nog gelezen? Nou, dat kan ik nog net even meenemen dan. In Openbaring, dat heb je wel gelezen natuurlijk, hè. Openbaring 20, waar staat in vers 12. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend. Als je nou netjes telt, heb je dus minstens drie boeken. Namelijk boeken werden geopend, vers 12. En een ander boek werd geopend. En boeken zijn er minstens twee. En een ander boek is dan minstens, minimaal, nummer 3. En twee van de drie ken ik bij name. Die derde in elk geval, want er staat erbij. Dat is het boek des levens. Een ander boek ken ik ook bij name. Dat is het eeuwig onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat is gewoon de Bijbel zelf, uiteraard. Ja, dat blijft altijd. Dus als het hier geen rol speelt, dan speelt het nergens een rol natuurlijk. Natuurlijk speelt het een rol. Dus dat zijn de twee boeken die we kennen. De Bijbel en het boek des levens. En de derde, het is twee of drie, hè, maar het derde is er uiteraard ook. En dat blijkt uit wat er verder staat. Er staat namelijk, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. En in het boek van de Bijbel, staan niet de werken van de mensen. Daar staan de werken Gods in, niet de werken van de mens. Toch? Ja, en in het boek des levens staan ook niet de werken van de mensen, want er staat alleen in wie leeft. Dat wil zeggen, daar staan gelovigen in. Niet op grond van hun werken, maar op grond van hun geloof, uiteraard. dat is iets gecompliceerder dan ik het nu zeg. Want je kunt altijd vragen, maar hoe is dat dan zo gekomen? Maar daar ga ik nou lekker niet op in. Maar in ieder geval is het zo dat men leven ontvangt en dus eventueel in het boek des levens staat of blijft op grond van geloof. Juist zonder werken. Want degene die niet werkt, maar gelooft, enzovoorts. Hè. Dus de werken staan in dat boek in elk geval niet. Zodat we nu weten wat er in het derde boek staat. Nee, als de werken niet in die Bijbel staan en niet in het boek des levens, moet er nog een boek zijn waar ze wel in staan. Dat is dus het derde boek uit deze reeks. Nou, het tweede dus, of het eerste uit deze reeks, dat doet er nou niet toe. Derde is het boek des levens. Maar een van die eerste twee moet dus het boek zijn der werken. Ja, daarom. Daarom is dat er ook. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Ja, een andere keer zal ik er wel weer eens dieper op ingaan. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Voor de rechtbank zijn het ook twee verschillende dingen. Het ene is namelijk of iemand al of niet schuldig is. En het andere is de strafmaat. De bepaling van de strafmaat. Het zijn twee dingen. En voor de rechtbank gaat het bij ons gewoonlijk alleen maar zo. Alleen in de Bijbelse rechtspraak gaat het ook anders. Want daar kan het ook zijn dat iemand niet schuldig is, maar integendeel onschuldig is. Waarna vervolgens niet sprake is van een bepaalde strafmaat, maar waarbij sprake is van de bepaling van loon. Dat komt bij een gewone rechtbank niet voor, dacht ik. Maar in de Bijbelse gang van zaken wel. Zodat er twee dingen zijn die beoordeeld worden. In de eerste plaats, want andere volgorde is niet denkbaar. In de eerste plaats, is iemand schuldig of onschuldig? En in de tweede plaats, hoeveel loon dan wel hoeveel straf krijgt hij? En of het loon of straf is, is afhankelijk van of hij schuldig of onschuldig was. Dat heb u toch, hè? Goed, eerst is daar de vaststaande, de eeuwig blijvende, onvergankelijke waarheid, namelijk het woord van God. Dat is de norm waaraan getest wordt. He? Waarom we moeten voldoen. Dan is de vraag, heeft iemand eraan voldaan? Ja, dan wel nee. Wel, als zijn naam staat in het boek des levens, dan heeft hij daaraan voldaan kennelijk, want anders kon hij daar niet meer in staan. En heeft hij daaraan niet voldaan, dan staat hij niet in het boek des levens. Staat hij wel in het boek des levens, dan wordt vervolgens het loon bepaald. Staat hij niet in het boek des levens, wordt vervolgens de strafmaat bepaald. Maar alleen al door het boek des levens wordt al bepaald waar de veroordeelde of waar de persoon in kwestie terecht komt. Want wat er in de volgende verse staat, is dat zo iemand niet werd gevonden, geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. En indien iemand wel gevonden werd in het boek des levens, dan kwam hij uiteraard in de nieuwe hemel dan wel de nieuwe aarde terecht. Maar als je het mij vraagt, de nieuwe aarde hier, bij deze gelegenheid, maar ik bedoel het nou maar in het algemeen, hè? De gelovige komt in de nieuwe schepping terecht en de ongelovige komt terecht in de poel des vuurs. Dat is de eerste splitsing. Dat is de splitsing van door het boek des levens. Daarna is nog niet gesproken over de consequenties van het boek der werken. Want daarin wordt het loon bepaald voor degene die in de nieuwe schepping zullen leven. Maar er wordt ook de strafmaat bepaald voor degene die in de poel des vuurs geworpen worden. En het is al heel moeilijk te zeggen waaruit de beloning zal bestaan voor degene die in de nieuwe schepping komt. En het is nog veel moeilijker om uit de schrift op te maken wat dan de strafmaat, waaruit de strafmaat zou kunnen bestaan voor degene die in de poel des vuurs geworpen worden. Waar bovendien bij moet bedacht worden dat diegenen die uiteindelijk in die poel des vuurs terechtkomen, zich hun leven lang niet geïnteresseerd hebben kennelijk voor het woord van God, zodat het voor hen ook verder helemaal niet uitmaakt over wat de woord van God daarover zou zeggen. En ik heb zelfs de indruk dat het woord van God daar zelfs niets of nauwelijks iets over zegt. En waarom ook? De Bijbel is in het principe een blijde boodschap. En daar gaat het maar om. Nou, dat allemaal tezijde. Maar u ziet dus dat zelfs bij de laatste rechtspraak nog steeds twee of drie getuigen aanwezig zijn. Twee boeken en een derde wordt apart nog even vermeld. Er zijn dus weer duidelijk twee of drie, ook zonder de telwoorden daarbij te noemen. Maar het principe blijft twee of drie getuigen, waardoor het recht gehanteerd wordt, waarmee vervolgens deze twee of drie in de Bijbel altijd, waar we ze ook gezien hebben, altijd een beeld zijn van het gelovig overblijfsel. Soms is het alleen maar beeldspraak, soms zit de beeldspraak wat dieper weg, ligt het niet meer aan de oppervlakte, maar het blijft zo dat onder alle omstandigheden, in alle plaatsen die we genoemd hebben, sprake is van dat gelovige overblijfsel. Want de gelovigen zijn degene die trouw gebleven zijn aan de waarheid. En zulke getuigen moet je hebben, uiteraard. Ja?
Waar is die derde getuige van?
Ik heb er dan maar twee. Maar twee of drie, twee vind ik ook genoeg.
Nee, maar als twee of drie, een beetje geloof overblijft, ja. Dan, ik zit dat even door te trekken, maar ja. dan moet dat daar ook zijn.
Ja, er is ook een derde, maar dat is de Heer zelf uiteraard, dan wel de Geest. Maar die vind je dus niet, en dat is waarschijnlijk die gedachte van twee of drie. Er is altijd een derde, maar die ligt ergens anders, die zit op een ander niveau. Daarom wordt hij of niet meegeteld, of hij wordt apart geteld. Daarom is het twee of drie. Laat ik zo zeggen, als we hier bijvoorbeeld dan even, hè, in Openbaring 20 hebben we drie boeken, maar er worden er eerst twee genoemd en dan nog één apart. Dus dat is dat principe, twee en eventueel één. En als in Handelingen gesproken wordt over, en in Hebreeën geloof ik trouwens ook, gesproken wordt over dat het evangelie gepredikt wordt, dan wordt erbij gezegd, denk erom, er was er nog één die medegetuigde, dat was God zelf. God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen. Dat staat in Handelingen, geloof ik, hè? Ja, hè? Kijk even naar Gerard, want die weet het precies. Zoals een man in de concordantie. Maar inderdaad, er staat er dus bij God zelf medegetuigende. En het is ongetwijfeld ook zo dat als in Openbaring 11 sprake is van de twee getuigen, dan moeten we daarbij denken aan een derde. Maar het is niet zo makkelijk om dat snel uit te leggen. Maar de eenvoudigste manier is natuurlijk, de twee getuigen uit Openbaring 11 zijn letterlijk Mozes en Elia. Toch? Maar dacht u dat hij uit eigen kracht of zoiets daar iets liepen te verkondigen of zo? Wel nee, die doen dat uiteraard met de schriften in de hand. Ja, Oud en Nieuw Testament. Zeker. Omdat God zelf die derde getuige is, uiteraard. Maar er steekt nog veel meer achter, maar dat kan ik nou allemaal niet uitgebreid doen, maar er steekt nog veel meer achter. Omdat namelijk die twee getuigen van Openbaring 11 zijn eigenlijk de twee getuigen ook van Zacharia 4. Daar staat er namelijk bij dat dat zo is. Maar het leuke is dat uit de beschrijving van de twee getuigen uit Openbaring 11 blijkt dat het Mozes en Elia zijn. Ik heb het niet over allerlei menselijke speculaties, hoor, want daar word ik zo moe van altijd, hè. Want er staat gewoon bij in Openbaring 11 wie het zijn, Mozes en Elia. Ze worden heel daadwerkelijk, heel nauwkeurig beschreven. Die profielschets past heus op niemand anders. Dus het zijn Mozes en Elia. Maar in hetzelfde Openbaring 11 wordt verwezen naar Zacharia 4. Ik heb het nou toch hier voor me liggen bijna. Ja, er staat in Openbaring 11 vers 4, er staat namelijk, deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. Dan wel de God van het land, want dat zou het eigenlijk moeten zijn. En deze twee getuigen worden in vers 6 geïdentificeerd. Niet voor iedereen duidelijk, maar voor ons wel. Want wij kennen ze al. Dus wij herkennen ze hier ook, want er staat, deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen in de dagen hun profetering. En de enige wie ik ken die macht had, was Elia. En die bad en het regende inderdaad niet, 3,5 jaar lang. En dat is precies net zo lang als 42 maanden, dan wel 1260 dagen. Die namelijk hier genoemd worden in vers 2 en in vers 3. Dus de ene is Elia, dat kan niet missen. Afgezien van de profetieën, met name Malachi, die zeggen dat Elia inderdaad nog zou komen. Dus dat kan niet missen. En de andere wordt nou wel makkelijker, omdat we de sleutel nou al in handen hebben. Er staat namelijk, en zij hebben macht over de wateren om die in bloed te verkeren. Of dus in die in bloed te veranderen. En de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En ik ken er uit de schrift maar één die dat kon en die macht had, en dat was Mozes. Waarmee meteen verklaard is waarom men, volgens een paar hoofdstukken eerder, de brief van Judas namelijk, men het lichaam van Mozes nog nodig had. Hè? Nee, hij had het zelf nog nodig, daarom werd het veiliggesteld. Nee, ja, een betere verklaring heb ik daar niet van. En ik vind hem zelf erg goed, als ik het mag zeggen. Hij had het nog nodig. Elia en Mozes dus. Daar kan geen twijfel over bestaan. Tenzij er iemand zo nodig promoveren moet. Op een of andere... Maar goed. Daar kan geen twijfel over bestaan. Maar in vers 4 stond al wie het waren. Daar stond namelijk... Ik zal met twee getuigen machtgevers zullen profiteren. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En dat is de verwijzing naar Zacharia 4. Maar in Zacharia 4 gaat het niet over Mozes en ook niet over Elia. Hè? Zodat we hier het principe van de typologie weer eens geïllustreerd vinden... Namelijk dat het niet gaat om een type en de vervulling van een type alleen maar dat het inderdaad gaat om analogieën, om parallellen. Kortom, het gaat erom dat bepaalde principes zich vele malen door de schrift heen herhalen. En ik heb het hier geloof ik al eens eerder gezegd, dat is zelfs niet kenmerkend voor de schrift... Omdat elk fatsoenlijk bouwmeester, ik bedoel dus een architect, hè, dat elk fatsoenlijk bouwmeester, als hij een beetje ingewikkeld gebouw maakt, daarin bepaalde patronen zich steeds zal laten herhalen. Hè? Nooit van gehoord? Nou, dat is gewoon zo. En als je dat niet doet, wordt het een chaos. Dus je vindt overal dezelfde structuren terug, overal dezelfde bouwmaterialen, eventueel zelfs overal dezelfde kleuren en dezelfde hoeken... Mochten van de hoeken van 90 graden worden afgeweken enzovoorts. Ja, zo zit dat. Er worden altijd van afgeweken, maar dat ligt aan de stukken door. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Ja, maar zo is het toch. Die principes herhalen zich dan weer groot, dan weer klein enzovoorts. Hè? Nou goed, ja, ik heb een heleboel gedachten daarbij, maar die kan ik u beter niet mee vermoeien. Anders denkt u dat ik daar ook nog verstand van heb. Dat is niet zo, hè. Goed, dus deze principes van die twee getuigen herhalen zich door de Bijbel ook, want er blijkt nou dat wat hier in Openbaring 11 vers 6 wordt beschreven als Mozes en Elia, dat blijkt in Zacharia 4 iemand anders te zijn, daar hebben we die nummer 3 namelijk waar we het steeds over hebben, waar ik naartoe moest, hè? Want de vraag was, waar is nou die derde getuige? Nou, die derde is er namelijk ook, want in Zacharia 4 zijn die twee getuigen de koning... Uit het huis van Juda, in principe, voorgesteld door, weet de man, Zerubabel, de erfgenaam van de troon in die dagen, na de ballingschap. Na de ballingschap, zeker. En de andere getuige is Joshua, met een S schrijven ze het daar, om een of andere mij onbekende reden. Joshua, die is namelijk de hoge priester van die dagen, na de terugkeer uit de ballingschap. En de twee getuigen zijn dus Zerubabel en Joshua, dan wel de erfgenaam van de troon en de erfgenaam van het priesterschap. Maar wij dienen te weten dat die twee samen Melchizedek zijn. En daar is het verhaal mee af, want Melchizedek is gewoon Christus. En daar hebben we de derde getuigen. Kortom, als in Zacharia 4 gesproken wordt over twee getuigen, dan is er maar één bedoeld. Ja, het zijn er daar twee, dat gaat nou helemaal niet anders, het is de koning en de priester. Maar één is bedoeld, namelijk Christus, in wie koningschap en priesterschap verenigd worden. Hetgeen wij trouwens ook terugvinden, een paar hoofdstukken verder in Zacharia. We laten er nou toch maar naartoe. Dat is namelijk in Zacharia 6, dacht ik. Ja. Zacharia 6. Waar staat in... Even kijken.
Vers 13.
Ja, het gaat weer om vers 13. Maar ik lees maar vers 11. Men moet namelijk nemen goud en zilver enzovoorts. Hè? Staat in vers 11. Te weten, neem zilver en goud en maak kronen. En zet ze, de kronen dus, zet ze op het hoofd van Joshua... De zoon van Jozadak, de hoge priester. Want Jozadak was ook al hoge priester eigenlijk. En deze Joshua was dus ook hoge priester. Hij was de erfgenaam van het hoge priesterschap bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Maar dan krijgt hij kronen op het hoofd. Dat kan normaal gesproken niet. Want of de hoge priester draagt zijn eigen specifieke hoge priesterlijke kleding. Daar is iets bij wat voor kroon doorgaat overigens. Maar goed, ja, dat is niet veel meer dan een gouden plaat, maar het wordt als kroon beschouwd. Maar hier spraken van andere kronen die gemaakt worden, die gezet worden op het hoofd van Jozua. Waarom is dat? Nou, lees maar verder. Er moet namelijk nog wat tot hem gezegd worden, namelijk, spreek tot hem zeggende, al zo spreekt de Heer der Heerscharen zeggende, ziet een man, wiens naam is Spruiter, dan weten we toch wie dat is, en op wie wij moeten zien. Dat is de verhoogde slang dus, hè? Dat moet je op zien, hè? Dat staat hier ook. Hè? Ziet een man, wiens naam is Spruit, dat is gewoon Christus uiteraard. De laatste en de enige echte hoge priester, de hoge priester des Nieuwen Testaments, die zal uit zijn plaats spruiten, dat is een profetie over zijn opstanding uiteraard, schiet maar zo uit de grond, uit die wortel van die afgehouwen tronk, dat weet u waarschijnlijk, hè. Die zal uit zijn plaats spruiten en hij zal des Heeren een tempel bouwen. En die tempel, daar hebben we het ook al eens over gehad, dat is in ieder geval ook de gemeente, maar meer in het algemeen is het gewoon de nieuwe schepping. Het eeuwige koninkrijk, of hoe dat maar heten mag. Weet u nog dat in de tijd door Salomo zowel een paleis gebouwd werd als een tempel? Beide werden gebouwd, de paleis en de tempel, voor als één geheel beschouwd. Het was niet één geheel, maar het werd gezamenlijk gebouwd, het paleis en de tempel. Het is één verhaal. Waarom? Want de een spreekt over koningschap, de ander spreekt over priesterschap. Dat hoort één te zijn. Dat was het toen niet, maar het zou het moeten zijn. En vandaar dat Salomo, de koning, zo'n grote mond heeft. Nee, terecht bedoel ik. Maar een grote mond heeft bij de opening, bij de inbedrijfstelling zogezegd, van de tempel. Het zou de hoge priester hebben moeten zijn, maar het was Salomo. Omdat koningschap en priesterschap daar ook al aan elkaar gekoppeld worden. Dat is hier ook, want hier krijgt de hoge priester Jozua, hij draagt de naam van Jezus notabene. Want het is dezelfde naam, hè. Deze hoge priester Jozua krijgt kronen op zijn hoofd en tot hem wordt een profetie gedaan met betrekking tot de Messias. Kortom, hij is hier een beeld van de Messias, de gekroonde hoge priester. En daar staat dan ook in vers 13, ja, hij zal de tempel des Heren bouwen en hij zal het sieraad dragen, de troon dus, en hij, de kroon bedoel ik natuurlijk, en hij zal zitten en heersen op zijn troon en hij zal priester zijn op zijn troon. Nou, ik ken maar één die ooit priester is op de troon. Want daar kun je er maar één van hebben. Want die blijft dat namelijk altijd, hè. Die is dat wegens de kracht des onvergankelijke levens, dus er kan er maar één zijn. En dat was niet deze Jozua, dus was het Christus uiteraard, van wie hij een type is. Maar dan moet je eens kijken wat er staat. Hij zal dit, hij zal dat. Ziet een man, ik lees het nog een keer, hè? Vers 12. Ziet een man, niet twee, maar één. Een man, wiens naam is Spruiten, enkelvoud, die zal uit zijn plaats spruiten. Hij zal des Heren tempel bouwen. Hij zal de tempel des Heren bouwen. Hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten eerst op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. En toen waren het er ineens twee. Leuk, hè? Het was er maar één. Maar toch is het nou ineens twee. De raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Het zijn er twee, maar ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik moet zeggen, het is er toch één. Want de gedachte is namelijk dat als vrede is tussen twee, dan is hij één. Toch? Moeten we weer naar Efeze 3. Daar waren er ook twee. En die twee werden tot één gemaakt, want Christus is onze vrede die deze beiden tot één gemaakt heeft, hè. En hier staat dus, de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. Het waren er dus twee, maar het wordt één. Welke twee waren het dan? Nou, letterlijk, de koning en de hoge priester, ongeacht hoe ze verder heten, de koning en de hoge priester, maar die zullen één worden, er zal geen tegenstelling meer tussen bestaan, zoals onder het oude verbond, en dat wordt hier in dit beeld geïllustreerd, namelijk de hoge priester draagt de kroon, en zit op de troon, zodat nou niet meer sprake is van twee, maar van één. En het leuke is, we hebben er hier dus twee, dat is de koning en de hoge priester, en zij blijken één te worden. Dat wil zeggen, in hoofdstuk 4 van Zacharia zijn het er twee, Zerubabel en Jozua, de twee olijfbomen in vers 3 bijvoorbeeld, dan wel de twee kandelaren. Zacharia 4 vers 3, de twee olijfbomen, Zerubabel en Jozua, de koning en de hoge priester. Waarvan Openbaring zegt dat het zijn Mozes en Elia. En waarvan uit Zacharia 6 blijkt dat het gewoon de Messias is. Zodat de vraag nu weer was, ook alweer. Waar is de derde getuige van Openbaring 11? En het antwoord is, die is daar ook, want dat is gewoon Christus zelf. Waarvan Mozes en Elia samen een beeld zijn. En nog een andere afleiding daarvan is natuurlijk dat Mozes dus de rol van de koning vervult. En dat Elia dan blijkbaar de rol van de priester vervult. En het leuke is dat we van Elia niet eens weten of hij wel uit Levi was in de tijd. Nou, Mozes was het wel. Leuk, hè? Die fungeerde ook als koning, maar was uit de stam van Levi. Dus je hebt die combinatie er al. Maar van Elia weten we wel dat hij nog een andere tegenhanger heeft, die een type van hem was. Dat was namelijk Johannes de Doper. En die was wel degelijk uit Levi. Zodat we bij nader inzien nog eens twee getuigen tegenkwamen. En dat waren de Heer Jezus, Jezus van Nazareth en Johannes de Doper. De een uit Juda, erfgenaam van de troon. En de ander uit de Aaron en dus in ieder geval priester.
De derde getuige is dus altijd de eenwording van de eerste
twee. Zo zit het ook, ja. Die zit erbij in, hè? Ja. Maar dat is het hele simpele verhaal inmiddels van, als je een 1 hebt en een 2 en je brengt ze bij elkaar, dan heb je dus een 3, maar dit is zo simpel dat het u misschien ontgaat. Maar zo zit het nou eenmaal, hè? Die twee komen samen, en samen zijn ze de 3. Vandaar dat het onderscheid niet gemaakt wordt tussen 2 getuigen of 3 getuigen. Dat is wat ik vorige keer al even heb aangehaald, hè? Ja, maar zo kunnen we nog even. Jozua en Caleb, de twee verspieders. Dat is precies hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè? Maar samen zijn ze Christus. Mozes en Aaron zijn dat natuurlijk ook. Maar nou ik het erover heb. We hebben eens een hele lijst hier op ditzelfde bord geschreven, geloof ik. Toen we bezig waren met de bespreking van Malachi. Is niet zo? Over al die tweeën die samen een beeld waren van koning en priester. En dus van de Messias. Dat is net zo'n structuur, maar nu herhaalt hij zich op een heel andere plek. Want inderdaad, je hebt de 1, de wereld die vroeger was. Je hebt de 2 staan bij de wereld die nu is. Maar als het verhaal wordt doorgezet, kom je bij de 3. En dat is dus de wereld die zal zijn. Dat is de vervulling van al Gods belofte. Een nieuwe schepping, waarin God is alles en in alle. Daar is dus weer eenheid. Ja. Vandaar dat in die manier van tellen het verhaal met 3 ook af is. Dan kom je niet eens verder dan 3. Maar goed, dat is voor het langzamerhand wat moeilijk, denk ik. Maar in ieder geval is het zo, dat er dus, als er dus staat 2 of 3, dan is gaat het er niet om wie dan die derde precies is. Maar het gaat erom dat 2 of 3 eigenlijk geen verschil uitmaakt. Omdat als je die 2 hebt, is de derde daar ook. En daarmee zijn ze weer 1. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus 2 getuigen, als 2 getuigen... Twee mensen die de waarheid aanvaarden en daarvoor staan, die waarheid in hun hart hebben en die eventueel spreken zelfs waar dat nodig is. Dus die 2 bij elkaar zetten, is er gegarandeerd een derde bij aanwezig. En dat is de enige echte getuige. De getrouwe getuige. Hè?
Zou je haast kunnen zeggen, zoals jij al vaak aanhaalt, 2 namelijk 3?
Ja, ja. Hetzelfde, ja, 2, namelijk 3. Als die 2 zijn, is die derde er namelijk. Hetzelfde is trouwens ook waar, als er 3 verzameld zijn, dan is er namelijk een 4 erbij. Maar dat bewaren we nog voor een andere keer.
En dus kan het getuigenis nooit anders ergens over gaan.
Dat is ook zo. Het getuigenis gaat altijd over dingen die in de toekomst vervuld worden, die het resultaat zijn van de belofte, die door een 3 gekenmerkt worden enzovoorts. De gedachte is ook dat alles wat onder het oude verbond gebeurde, getuigt van wat daarna zou zijn. Alleen de moeilijkheid zit er maar in dat men onder het oude verbond de 3, en dus de belofte eigenlijk, hè, dat men daar de 3 niet in herkent. Of word ik nou te moeilijk? Hè? Nee, het oude verbond getuigt van het nieuwe, wat daarna zou komen. Maar je moet dat er wel bij in vinden. God spreekt tot de mens, geeft zijn woord, maar hij spreekt over dingen die in de toekomst zouden gebeuren. En getuigen is per definitie getuigen van de 3 en van de beloften en daarmee van de nieuwe schepping die komen zou, enzovoorts. Dat verhaal zit er aan vast. Ja, er zit een heleboel in natuurlijk. Maar goed, ik stel voor dat we eerst gaan koffie drinken. In het half uur dat mij nog rest vanavond wil ik u even meenemen naar een ander onderwerp. Wat voor sommigen van u gesneden koek is, ongetwijfeld. Maar wat voor anderen steeds opnieuw vragen oproept. Want nou we het over een drie hebben, moeten we het in ieder geval ook over een derde dag hebben. Maar voor sommigen is niet helemaal duidelijk of de derde dag de eerste, de tweede, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde, de zevende, dan wel de achtste is. En het is de achtste. Waarna de volgende vraag is, maar wat was dan de eerste? Want dan hebben we het probleem verschoven. En daar komt het probleem ook altijd op uit. Wat was de eerste dag? Dat is eigenlijk, ja, bijna altijd tenminste. Niet altijd, maar bijna altijd. Maar als we praten over de derde dag, hebben we het uiteraard over de dag van de opstanding van Christus. Waarvan over het algemeen men het wel eens is dat de dag van de opstanding van Christus viel op de eerste dag der week. Let wel, niet iedereen onderschrijft dat hoor. Want zelfs daar heeft men nog wat op gevonden. Want men is gaan snijden in de uitdrukking eerste dag der week. En men heeft de uitdrukking zodanig ontleend dat men erin leest alsof het de Sabbat was. De eerste Sabbat leest men dan in plaats van de eerste van de week. Want week is hetzelfde als Sabbat, dat weet u waarschijnlijk ongeveer. Hè? En in plaats van de eerste dag van de week leest men de eerste, namelijk de week, oftewel de eerste Sabbat. En dan maakt men ervan dat de Heer is dus opgestaan in de eerste Sabbat van een reeks van Sabbatten. En dat zou dan de Sabbat geweest zijn in de week van Pasen enzovoorts. Zodat men alsnog, ik weet het niet helemaal zeker hoor, maar ik meen dat de Adventisten, de zevende dags Adventisten, die lering erop nahouden. Maar ze zijn in ieder geval niet de enige, als dat zo is. Ik weet het niet zeker, want het maakt natuurlijk ook niet uit wie wat. En uitzonderingen zijn er altijd, dus het zegt niet zoveel. Maar in principe zijn we het er wel over eens dat de derde dag was de opstanding van Christus. En dat was de eerste dag der week. Waarna de vraag is, hoe lang duurt drie dagen? En waarbij bovendien die dagen dan teruggerekend moeten worden vanaf de eerste dag der week. Zodat de vraag uiteindelijk is, op wat voor dag, welke dag van de week stierf de Heer eigenlijk? En dat de redeneringen daaromtrent variëren dan van woensdag tot donderdag tot vrijdag. En zelfs zaterdag heb ik wel eens gehoord. Maar goed, daar is men het dus niet over eens. En dat is heel eigenaardig, omdat op grond van de schriften geen enkel probleem hoeft te bestaan. Dat is werkelijk waar. En dat zeg ik met volle overtuiging, hoewel ik vroeger thuis ook geleerd heb dat de Heer stierf op woensdag en opstond op de eerste dag van de week, op de zondag. Maar dat is absoluut onjuist. Welke redeneringen er allemaal aan de grondslag liggen, die wil ik niet eens allemaal aanhalen, want het is veel te moeilijk. En als ik het zou aanhalen nu, zou je alleen maar de indruk hebben dat het echt een probleem is, dat het echt moeilijk is. Maar het is het helemaal niet. Je kunt van alles een probleem maken, dat kan wel. Maar daar is niet de minste noodzaak toe, want het probleem lost zich vanzelf op als wij bedenken dat het probleem eigenlijk alleen maar ontstaat doordat op één plaats in de Bijbel, hè? Ja, dat is Matthäus 12, dan hebben we één plaats in de Bijbel gesproken wordt over drie dagen en drie nachten in verband met de dood en opstanding van Christus. Ja, daar wordt Jona bij genoemd. Ja, zeker. Maar, nogmaals, die ene tekst in Matthäus 12, die levert de problematiek blijkbaar op. Dan zal ik niet zeggen dat er helemaal geen probleem aan verbonden is. Maar waar het mij nou om gaat, is dat er maar één zo'n tekst is, dat is Matthäus 12, vers 40, waar staat in vers 39, maar hij antwoordde en zeide tot hen, het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jonas, de profeet, want in het Grieks heet hij ineens Jonas, hè? Het teken van Jona, de profeet, want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart der aarde. En dat in het hart der aarde, wil zeggen het binnenste der aarde, dat betekent dus inderdaad onder de aarde en dus wordt gesproken over de dood. Dat wordt ook niet misverstaan, dat het hier om de dood en opstanding van de Heer Jezus gaat. Al moet ik erbij zeggen dat daarna een volgend misverstand verrijst uit deze uitspraak. Omdat men gewoonlijk niet de juiste conclusie trekt, dat namelijk als het gaat om de dood en opstanding van de Heer Jezus, het dan dus ook gaat om de dood en opstanding van Jona. Dat is weer een ander probleem. Nee, er staat toch gelijk Jona. 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis. De grote vis betekent dat gewoon hoor. Alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde, waarbij het heus niet gaat om de tijdsduur. Daar gaat het in dit vers heus niet om. Het wordt en passant wel genoemd, maar daar gaat het niet om. Dat gaat erom dat zoals Jona dood was, zo zou de Heer Jezus dood zijn. Kortom, de dood van Jona was een type van de dood van de Heer Jezus. Wie zei dat Jona niet dood was? Niemand dus. Nee, dat durf je nou niet te zeggen. Want er zou de conclusie geweest zijn dat de Heer Jezus niet eens gestorven was. Nee, als je gelooft dat Jona leefde in de buik van de grote vis, dan moet je geloven dat de Heer Jezus leefde in het graf. En die conclusie zou je hopelijk niet willen trekken. Je kunt die ook niet trekken, want er zijn veel andere schriftplaatsen die wel tegenovergestelde leerden. Dus moet u consequent zijn en gewoon het meest voor de hand liggende aanvaarden. Namelijk dat Jona werd opgevreten door, want zo heet dat, door de wat hier dan de walvis genoemd wordt. Maar dat Jona weer levend werd na 3 dagen en weer uitgespuugd werd. Want dat staat er dan dus blijkbaar. Dat staat er ook echt hoor. In Jona, maar om een of andere reden leest men dat niet goed of zo. Ik begrijp die dingen ook nooit hoor. Ja, ik ben op de zondagsschool geweest, dat weet u. En het zou je gedacht zijn hoeveel verrassing ik daarna tegenkwam. Want ik dacht ook dat Jona leefde in de buik van de vis. Waarna altijd moeilijk gedaan werd over hoe dat kon. Maar iedereen wist dat het wel zo was. Totdat het hele probleem zich uiteindelijk veel eenvoudiger bleek dan het was. Want het blijkt namelijk gewoon dat de man overleden was, uiteraard, in de buik van de vis. Maar dat hij daaruit weer opnieuw geboren werd. Nee, uitgespuurd, maar dat is zo goed als hetzelfde. Ja, want dat staat in Jona. Nou, dit, wat ik nog maar zeggen wil, dit is het enige problematische vers in dit verband. Want hoe je dat ook keert of wendt, wij hebben 9 versen... Ik in ieder geval, en ik weet niet of ik compleet ben, maar ik dacht het. Ik heb hier 9 versen waar staat dat de Heer opstond op de 3e dag. Heb ik hier, een lijstje. En ik heb een lijstje van 3 schriftplaatsen waar staat dat het was in 3 dagen. Dat moet al genoeg zijn. Waarna ik nog een lijstje heb van 2 schriftplaatsen waar staat dat het was na 3 dagen. En that's all, want daarna hebben we er nog maar 1 waar staat, waar gesproken wordt over 3 dagen en 3 nachten. Dat is dit vers dus. Maar die staat helemaal aan het eind van het verhaal. Kijk, zal ik u eens een geheim verklappen. Als ik bijbelstudie doe en ik weet de betekenis van een woord niet, dan is het eerste wat ik doe in de schrift opzoeken waar dat woord voorkomt. Dat deden we vroeger met behulp van de concordanties. Tegenwoordig doen we dat met behulp van de computer. We vragen gewoon aan de computer, want er zijn programma's voor, hè. Je vraagt gewoon aan de computer hoe vaak het woord voorkomt. Niet eens waar, want dat kan ook, maar dat doen we aanvankelijk niet. We vragen eerst hoe vaak het voorkomt en hoe vaak het vertaald is met welk Engels woord. Want het verhaal gaat wel in het Engels. Dat wil zeggen, je kunt het Hebreeuwse, dan wel het Griekse woord opzoeken. En dan geeft hij weer hoe vaak dat Grieks of Hebreeuwse woord met welk Engels woord vertaald is. Andersom kan ook, je kunt ook vragen naar een Engels woord en dan geeft hij hoe vaak het de vertaling is van welk Grieks of Hebreeuws woord. U begrijpt nou wat ik zeg, hè? Dus wat er dan gebeurt is, je vraagt een bepaald woord op en dan krijg ik een verslag op het scherm, dan wel op papier. Soms loop ik met die dingen op zak ook. Krijg ik verslag op het scherm of op papier waar staat, dit woord komt zo vaak voor. En dan krijg ik op volgorde van de aantal keren dat er voorkomt, dat er staat zoveel maal vertaald met dit Engels woord, zoveel maal met dat, dat is al minder, en zoveel maal met dat, en onderaan de lijst krijg je altijd nog wel één keer vertaald met zus en eenmaal vertaald met zo, en die laatste keren laat ik gewoon buiten beschouwing, daar kijk ik niet eens naar. Want als maar één keer vertaald werd met één bevreemde uitdrukking en nog eens een keer met één andere uitdrukking, en het wordt 200 zoveel keer vertaald met een bepaald Engels woord, dan kan iedereen begrijpen dat die dood enkele keer dat het dan anders vertaald wordt, in principe niks bijdraagt aan een goed begrip van de betekenis van zo'n woord. En bovendien, in veel gevallen blijkt het er nog een fout te zijn ook. Nee, een fout van het naslagwerk en van eventueel van het programma. Maar hoe dan ook, doet niet de zaken. Die ene keer, dat kan een probleem opleveren, maar in de regel moet men het buiten beschouwing laten, omdat al die andere schriftplaatsen die eensluidend zijn, natuurlijk veel meer gewicht in de schaal leggen. En dat doe je beter onderzoek dan met een woordenboek, want een woordenboek, als je een echt goede hebt, die zegt, het wordt vertaald met zus, het wordt vertaald met zo, en met dit en met dat. Maar het zegt niet hoe vaak. Zodat je nou nog niet weet wat nou echt de goede betekenis of toepassing is van het woord. Nou goed, als ik datzelfde doe met deze uitdrukkingen over de derde dag, namelijk de dag van de opstanding van Christus, dan krijg ik dus het lijstje, 9 maal ten derde dagen, 3 maal in 3 dagen, dat wil zeggen dat het in ieder geval niet langer dan 3 duurde, wel korter, dat kan, maar niet langer, veel korter kan ook niet, want dan had er moeten staan in 2 dagen in plaats van in 3. Dus het moet dan, als het dus eerst is 9 maal ten derde dagen en dan 3 maal in 3 dagen, wil dat zeggen dat de opstanding dus plaatsvond in de loop van die derde dag. Zodat de uitdrukking ten derde dagen en de uitdrukking in 3 dagen in wezen volstrekt dezelfde betekenis heeft. Dat begrijp je toch, hè? Als hij opstaat op de derde dag, dan wil dat zeggen dat het binnen die derde dag is en dus voordat de derde dag verlopen is. Niet voor de 2 verlopen zijn, maar voor de 3 verlopen zijn. Dus ten derde dagen, 9 maal, is in ieder geval hetzelfde als in 3 dagen en dat komt 3 maal voor. Zodat we nou al 12 maal dezelfde gedachte vinden. Een opstanding namelijk in de loop van de derde dag. Toch? Er zit me allemaal verbaasd aan te kijken. Dit is toch niet moeilijk, hè? Goed, daarna hebben we nog 2 uitdrukkingen. 2 keer een uitdrukking waar staat na 3 dagen. En als je nou van goede wil bent, en dat moet u zijn, dan zou u die uitdrukking na 3 dagen moeten opvatten in een zin die overeenkomt met de 12 keren waar staat dat het op de derde dag was. Heb je dat? Want als je wiskundig de uitdrukking verklaart na 3 dagen, als je dat wiskundig opvat, sommigen doen dat helaas, dan moet je zeggen, dan was het na 3 en dus was de 4e dan al begonnen. Maar dat is de wiskundige verklaring, het is geen wiskunde. Het is gewoon taal. En na betekent gewoon na verloop van. En na 3 dagen kan dus bij normaal taalgebruik heel gewoon betekenen dat er 3 dagen geteld moeten worden waarbij in het midden gelaten wordt of de derde nou helemaal al af was of niet. Je moet hele dagen tellen. Halve dagen tellen, uren tellen niet, er worden dagen geteld. En aangezien het niet per dag nauwkeurig gaat, moet het dus afgerond worden op hele dagen. En na 3 dagen, wil zeggen, zijn 3 dagen verlopen, wij tellen dus 3 dagen. En dan hebben we een verklaring van deze 2 versen, die in overeenstemming is met de andere 12 die we inmiddels al gehad hebben, die eensluidend zijn. Heb je toch allemaal nog, hè? Dus gewoon 9 maal op de derde dag, 3 maal in 3 dagen, maar dat is volstrekt hetzelfde. 2 maal na 3 dagen, maar die uitdrukking na moet u dus opvatten in een zin over, in overeenstemming met de voorgaande 9 en 3 schriftplaatsen. Dus daar heb je ook geen enkel probleem mee. Dat betekent dus dat we nu al 14 schriftplaatsen hebben die zonder meer zeggen dat de opstanding van Christus plaatsvond in de loop van de derde dag. En voor er dus 3 verlopen zijn. Toch? Ja, het is eerder minder dan de volle 3, dan dat het meer dan de volle 3 is. Maar het is ook meer dan 2, uiteraard. Het is meer dan 2 en minder dan 3. om het dan wat wiskundiger te zeggen. Nou, daarna hebben we nog maar één tekst over die dan een probleem zou opleveren. En dat zou dan die van Matteüs 12, vers 40 zijn. Want daar staat drie dagen en nog wat. Het kan niet schelen wat er nou verder volgt, maar drie dagen en nog wat, dat zou leiden tot meer dan drie dagen. En dat klopt niet. Waarna de volgende vraag. Nou, systematisch bijbelstudie. Systematisch. Ik heb de tijd helaas niet genomen om die 14 schriftplaatsen met u na te zoeken. Eigenlijk had ik dat voor de goede orde moeten doen. Want de volgende vraag is nu. Is er een bepaald kenmerk van dit vers, hier in Matteüs 12, Matteüs 12 vers 40, waardoor het zich onderscheidt van die andere 14? Daar gaat het nou om, hè? We zitten met dit vers. Dit schijnt wat anders te zeggen. Drie dagen en drie nachten is in ieder geval meer dan drie dagen, schijnt het. Als we het zo oppervlakkig lezen. Dan is dus de vraag, is er iets bijzonders met dat vers, los dan van dat we er nou mee zitten? He? Is er een ander kenmerk van het vers waardoor het zich onderscheidt van de andere 14 schriftplaatsen? Want als we dat onderscheid vinden, dan hebben we daarmee waarschijnlijk de sleutel in handen waarom hier wat anders schijnt te staan dan in die andere schriftplaatsen. Nou, wat is het onderscheid? Ja, dat is in de uitdrukking zelf, maar in het vers als zodanig. Nou, los van de uitdrukking, want met de uitdrukking hebben we problemen, drie dagen en drie nachten. Maar los van de uitdrukking, wat is het bijzonder aan het vers? Precies, dat is het. Het bijzonder aan het vers is dat dit de verwijzing is naar het Oude Testament en al die anderen niet. Hier staat, want gelijk Jona drie dagen en drie nachten was in de buik van de vis, dat wil zeggen. Hier staat de uitdrukking dus twee keer, hè, drie dagen en drie nachten. Maar de eerste keer dat hij er staat, wordt hij niet in verband gebracht met de opstanding van Christus. Maar wordt hij in verband gebracht met de opstanding van Jona. Of althans Jona, laten we het andere probleem dan even buiten beschouwing laten. Kortom, die andere 14 schriftplaatsen spreken gewoon over de opstanding van Christus. En deze uitdrukking, die hier in Matteüs 12 vers 40 alleen maar voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar deze uitdrukking die hier voor het eerst gebruikt wordt, wordt hier gebruikt niet in verband met Christus, maar in verband met Jona. En dat is het grote verschil met de andere 14 schriftplaatsen. Want dat betekent dan dat we hier een uitdrukking hebben die ontleend is aan het Oude Testament. En dan gaan we verder, hè? Niet alleen het vers, maar de uitdrukking zelf. De uitdrukking zelf namelijk komt dus niet uit het Grieks. Het is niet de Griekse uitdrukking die naar het Nederlands vertaald is. Maar het is een Hebreeuwse uitdrukking in Jona, die eerst naar het Grieks vertaald is, in de Septuaginta. En vanuit de Septuaginta in het Grieks van het Nieuwe Testament is terechtgekomen, want die wordt geciteerd. En pas dan naar het Nederlands vertaald wordt. Zodat het grote verschil tussen dit vers en al die anderen is, dat hier de vertaling meer tussen zit. Kortom, het komt uit een andere taal dan de andere 14. Heb je dat? Nou, daar zit hem de clue. Want de vraag is natuurlijk niet, wat betekent drie dagen en drie nachten in het Nederlands? Dat betekent het sowieso niet, dat is nooit de vraag, hè? Dat is problematisch, want dan moet je toch meteen terug naar grondtekst. Maar die grondtekst is in dit geval niet het Grieks, hoewel het zo lijkt, omdat we in het Nieuwe Testament zijn hier. Maar de grondtekst is het Hebreeuws. Waarbij het nog niet eens gaat om de tekst zelf, maar het gaat, of om de Hebreeuwse taal als zodanig, maar waarbij het nog nadrukkelijker gaat om het Hebreeuwse taalgebruik, het Hebreeuwse idioom zelfs. Nou, daar zit hem de clue. Uiteraard, de keukje vingers, nou, dat is niet een truc voor mij. Dat is vanzelfsprekend. We hebben 15 teksten, 4 zijn eensluidend, 1 wijkt af. Waarom wijkt die af? Eenvoudig, omdat het ontleend is aan het Hebreeuws, omdat het niet gaat over Christus in de eerste plaats, maar over Jona. Het is letterlijk geciteerd uit het Oude Testament. En het wordt pas in tweede instantie hier van toepassing gebracht op Christus. Dat is het verschil. Zodat nu de vraag is, wat betekent de uitdrukking 3 dagen en 3 nachten in het Hebreeuws? Nou, daar is helemaal geen probleem aan, want het is namelijk zo dat de term dag, want daar hebben we mee te maken, dat het woord dag in het Hebreeuws in ieder geval niet een vaste tijdsperiode is, in het Grieks denk ik ook niet, maar in het Hebreeuws zeker niet, want het woord yom of dag kan gebruikt worden voor elke tijdsperiode, van heel kort tot heel lang. In periode. Hetzelfde geldt trouwens voor het woord jaar ook. Het jaar van het welbehagen des heren, welk jaar was dat? Want dat duurt al meer dan 19 eeuwen. En een eeuw is ook niet een vaste tijdsperiode, maar ik bedoel dus nu meer dan 1900 jaar. Hè? Het jaar van het welbehagen des heren. En zo is het met dag ook, de dag der genade. Hè? Hoe lang duurt die? Gelukkig wel wat langer dan 24 uur, anders zou ik hem waarschijnlijk gemist hebben. Hè? Ja, nee, nou zo is dat nou. Dus een dag is niet een vaste tijdsperiode op de klok, maar het is een bepaalde periode. Zodat de exacte lengte van zo'n dag uit het verband van zo'n schriftplaats, uit het verband van de zin of uit de context, moet blijken. Dat is nou helemaal zo. Dat is niks bijzonders. Nou, hoe geef je aan dat bedoeld is een dag in de zin van een etmaal? Ja, door het woord etmaal te gebruiken. Nou, dat hebben wij er ook met de haren bij moeten slepen, want dat is ook maar een raar woord natuurlijk. Het was nou een etmaal, hè? Pas nog gegeten, maar... Nou, ja, etmaal. Weet je veel. Wij moeten dus ook een vreemd woord erbij bedenken of ergens vandaan halen om dat aan te geven. Hè? Of bedoelen we een kalenderdag? Kijk, dan zetten we er een ander woord tegenaan. Een kalenderdag. Dat is een dag met één nummer erop, hè? Zo doen wij dat, want ook in het Nederlands is de dag een rekbaar begrip. Als we echt een dag bedoelen van 24 uur, zeggen we een kalenderdag. En als een dag in 24 uren verdeeld is, kun je dat er toch altijd bij zetten, dat je bedoelt een dag van 24 uur, maar dat kun je op een heleboel manieren doen. Een van de manieren om dat te doen is heel eenvoudig door het woord dag te combineren met het begrip nacht. Want iedereen weet dat een kalenderdag dan wel een etmaal bestaat uit een dag en een nacht. Eén dag bestaat uit een dag en een nacht. Dat heb je toch, hè? Dat kan. Merk u nou dat de betekenis van het woord dag hier verandert in één zin. Eén dag bestaat uit een dag en een nacht. Dan heb ik twee verschillende betekenissen gegeven aan het woord dag in één zin en niemand valt erover. Dat is geen enkel probleem, wij begrijpen precies wat het is. Nou, dat is nou het hele verhaal. Als je dus aan wil geven dat met dag bedoeld is een kalenderdag, een zogenaamde dag van 24 uur, dan noem je het gewoon een dag en een nacht. Want één dag bestaat uit een dag en een nacht, klaar uit. Waarna het volgende probleem zich voordoet, nou gaan we ze tellen. En wat zeg je dan? Eén dag en nacht? Nee, zeg je niet. Je zei één dag en één nacht. Dat is één etmaal. En met één hebben we nog geen probleem. Maar nou twee? Dan zouden wij in het Nederlands zeggen twee dagen en nachten. Maar in het Hebreeuws gaat het verhaal gewoon niet op. Dan zet men een telwoord voor de beide zelfstandig naamwoorden. Dan worden dus twee dagen en twee nachten. En dat betekent niet twee losse dagen en twee losse nachten. Dat betekent twee etmalen. Er is niks moeilijks aan. En drie dagen en drie nachten betekent gewoon drie kalenderdagen dus. En weet u wat het probleem is? Als je nou zou zeggen drie dagen van 24 uur, weet u wat wij dan doen? We hebben allemaal weer wiskunde geleerd op school. Gaan we zitten vermenigvuldigen. 3 maal 24 uur, dat is 72 uur. Maar de heer was toch niet 72 uur dood? Nee, maar dat staat er ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Zie, daar heb je weer zo'n probleem. Als je dat dan zegt, van nou had het dan bijgezegd zoveel uren, of zoveel nachtwaken, of, want de Bijbel kent ook uren van de dag. Als dat erbij gestaan zou hebben, zouden wij ongetwijfeld uren zijn gerekend. Dan kwamen we ook weer anders uit. En dat is juist niet de bedoeling, zodat vanuit het Hebreeuws van Jona het heel voor de hand liggend is om te zeggen drie dagen en drie nachten in de betekenis van drie etmalen. Een Hebreeus mag daar helemaal niet over struikelen trouwens. Moet gesneden koek zijn enzovoorts. Hè. Ja, niks bijzonders aan. Zodat het alsnog blijkt dat deze uitspraak in Jona volstrekt overeenkomt met de andere 14 waren het er. Hè. Ja, andere 14 uitspraken in het Nieuwe Testament over de opstanding van Christus op de derde dag, dan wel na drie dagen. Oftewel, na drie dagen en nachten. En als u dat een vreemde uitdrukking vindt, dan zeg ik, dat is ook zo. Maar die komt dan ook uit het Hebreeuws en de andere komen allemaal uit het Grieks. Zodat we nou wat bijleren over het Hebreeuws en niet over Bijbelse waarheid. Nee, dat meen ik. He? Want stel nou dat in die ene tekst van Matthäus 12 vers 40 gestaan had 4 dagen en nachten. Ik noem maar wat, hè. En we hebben er daarnaast 14 die zeggen het was op de derde dag. Hoe was het dan? Dan was het nog op de derde dag. En die ene tekst waar staat dat het de vierde was, die levert ons problemen op waarvan we dan zouden zeggen waarschijnlijk, ik weet niet wat er mis, maar iets klopt daar niet aan. Maar we houden het maar bij die 14 andere schriftplaatsen. Toch? Of doen we dat zo niet? Ja, natuurlijk doen we dat zo wel. Want zo werkt Bijbelstudie nu eenmaal altijd. We hebben een overvloed aan schriftplaatsen die allemaal hetzelfde zeggen. Er is er één die wat anders lijkt te zeggen. Dat is het vers wat bestudeerd zou moeten worden.
Het gaat nu ook niet van 2 of 3 getuigen. Ook eigenlijk 2 of 3 keer in de schrift moet staan voordat je eigenlijk kan zeggen.
Dat in elk geval. Want wat hier in ieder geval uitblijkt, is dat het bijzonder gevaarlijk is om op één schriftplaats een bepaalde lering te bouwen. Want je zal maar net 1 zo'n schriftplaats treffen. 1 afwijkende, 1 met weet je veel. En op slot van rekening kan van alles fout gaan. Ik heb zelfs een Bijbel met gewone zetfouten erin. Ik ben me dat heel bewust. Ik ben er zelfs zuinig op. Ik vind het leuk. Nee, het hoort niet zo. Maar ik vind het wel aardig. Ten bewijze van dat je moet uitkijken. Zeg maar. Nou, ik heb je dat geloof ik alles laten zien, hè. Ja, ja. Je moet er dus mee oppassen. En zo kun je heel gemakkelijk een uitdrukking verkeerd verstaan. Vandaar dat je inderdaad ook minstens 2 teksten en bij voorkeur 3 moet hebben. Maar minstens 2 die hetzelfde zeggen. En een redenering bouwen op 1 schriftplaats. Ja, dat is makkelijk genoeg. Welke redenering had u gehad willen hebben? Dan zoek ik er wel een tekst bij.
Ja, uit de Bijbel met zetfouten.
Nee, uit welke Bijbel dan ook. Maar ook uit de krant van vandaag kan het. Dat maakt me niks uit. Want een losse tekst zegt niks. Elke ketter heeft zijn letter. Ja, 1. Maar in de verzamelingsschriftplaatsen mag dat geen problemen opleveren. De gedachte is namelijk dus gewoon dat de Heer 9 maal ten derde dagen opstond. Ik bedoel gewoon dat dat er 9 maal staat, uiteraard. Hè? 9 maal op de derde dag. Dat is verre meerderheid van schriftplaatsen. 3 maal die zeggen in 3 dagen. Dat betekent gewoon dat voordat de derde dag verlopen was dus. Maar dat is hetzelfde als op de derde dag, hè? We hebben er 2 die zeggen na 3 dagen, maar dat betekent gewoon dat totaal geteld 3 dagen verlopen en daarna zou het gebeuren. En dat is natuurlijk ook zo, dat komt dus overeen met wat we al gezegd hebben. Dat zijn al die 14 schriftplaatsen en die ene andere van 3 dagen en nachten, of 3 dagen en 3 nachten, blijkt gewoon dat het niet 3 losse dagen en 3 losse nachten zijn, maar dat het 3 etmalen zijn, 3 dag en nacht aan elkaar zal ik dan maar zeggen. Dus precies weer 3 kalenderdagen, zodat de uitdrukking van deze 3 dagen en 3 nachten dezelfde betekenis heeft als die andere 14 schriftplaatsen. En verder is er niks aan de hand.
Ja. Ja. Andere schriftplaatsen, die heb ik al tijdens de baan van opstanding. Deze schriftplaats geeft meer de tijd aan om te vasten.
Dat is ook nog een verschil.
En daarom zijn die nachten erbij.
Dat is ook nog een verschil. Dus waarmee ik maar zeggen, als om de tijdrekening, puur om de tijdrekening gaat, kun je er in wezen niks mee. Er komt nog wat anders bij. Want werkelijke problemen, die staan heel ergens anders. Werkelijke problemen zijn deze, dat er in 1 en dezelfde tekst staat dat iets na 3 dagen zou gebeuren en na 2 dagen. En dat die 2 uitdrukkingen toch hetzelfde kunnen betekenen. Na 3 dagen en na 2 dagen. Want na 2 dagen kun je op de wiskundige manier opvatten, zijn er 2 verlopen, dan ben je op de derde. Maar je kunt na 3 dagen ook opvatten in de zin van je moet totaal 3 dagen tellen, dan ben je ook op de derde. Zodat na 2 dagen hetzelfde kan zijn als na 3 dagen. Zodat je maar, we zien het uit het verband en uit de samenhang met andere schriftplaatsen moet blijken wat precies bedoeld is. Je zegt nog niet dat het moeilijk is, want als morgen de benzineprijs eens zoveel wordt.
Ja,
eens zo. En de dag daarna wordt het 2 keer zoveel. He? U begrijpt wat ik zeggen wil, hè?
He?
Dan wordt het in ieder geval duur. Maar dat was natuurlijk geen nieuws. Nee, wat kost het vandaag? 1,80, 1,60, weet ik veel. Nee, als iets vandaag 1 gulden kost en morgen is het 1 zo duur. Wie het ook zegt, hij bedoelt ermee, dan kost het 2 gulden. En als ze zeggen morgen is 2 keer zo duur, bedoelen ze ook, het kost 2 gulden. zodat je daaruit zou moeten afleiden dat één hetzelfde is als twee. De wiskundige, dat zijn die verstandige jongens, weet u wel, die wiskundige zal die conclusie moeten trekken. Of je zal protesteren tegen een verkeerd taalgebruik. Maar daar mag je niet tegen protesteren, want de taal maken we zelf. Hè? Nee, daar zit hij met een probleem dus. Nou, daar gaat het maar om. Zo kan na twee dagen ook hetzelfde betekenen als na drie dagen. En dat is ook zo, want we hebben daarvan bijvoorbeeld een uitspraak in Hosea 6. Waar staat in vers 2... Hij zal ons na twee dagen levend maken. Dit is Hebreeuws dus, hè? Het is uit het Hebreeuws vertaald. Hij zal ons na twee dagen levend maken. Nou is de vraag, wat wordt nou bedoeld? Welke dag? Want ik heb net gezegd, je hebt twee mogelijkheden. Hè? De wiskundige uitleg, die zegt, dan is het de derde dag. En een meer een kortere uitleg, die zegt, dan is het de tweede dag. Want je telt gewoon beide dagen. Nou, er staat erbij, hij zal ons na twee dagen levend maken. En dan is de vraag, hoezo twee dagen? Er staat erbij, op de derde dag zal hij ons doen verrijzen. Zodat hierbij staat dat je dat na twee dagen op de wiskundige manier moet interpreteren. Er zijn twee volle dagen verlopen en op de derde dag dan zou Israël wedergeboren worden. Want dat staat er in vers 1 in ieder geval. Vers 2 ook trouwens. Waarbij vervolgens vastgesteld moet worden dat de dagen waarover hier gesproken werd in het algemeen dan toch dagen zijn van heel wat langer dan 24 uur. Maar dat staat er niet bij, maar dat blijkt achteraf. Daar heb ik een heel veel over te vertellen zodra ik Hosea 6 ga bespreken, maar nu dus even niet. Hè? Maar het gaat erom dat hier staat na twee dagen, dat blijkt toch op de derde dag te zijn. In het Nieuwe Testament staat na drie dagen, dat blijkt ook op de derde dag te zijn. En daar is heus niks mee fout. Want de vergelijking van schriftplaatsen leert ons dat er geen twijfel over kan bestaan. Het gaat om precies dezelfde manier van tellen. Twee worden eerst geteld en dan de derde levert het resultaat op. Of beter, de derde levert de vervulling van de belofte. Want daar gaat het natuurlijk toch om. Wat beloofd is, heet een drie. En dus komt het op een drie. En dus die derde dag. Waarbij de manier van tellen helemaal geen probleem oplevert. Behalve voor sommigen. Dat is gek. Die vakidioten hebben er de meeste moeite mee altijd. Dat is waar hoor. Die zijn verblind. Die hebben maar één jargon in hun gedachten, weet je wel. En daar kunnen ze niet vanaf. Maar als je veroordeeld wordt. Nee, niet tot de dood, maar nu even tot gevangenisstraf. En je moet drie dagen de bak in. Dan wel de nor, de baaiers of hoe heet zoiets. Kortom, drie dagen in ballingschap, hè. En ik geloof dat je nu te laat bent met de zon is ondergegaan. Ik weet niet precies hoe men het hier in Nederland rekent. Maar goed, je meldt je overdag. Het is nou, het was maandag. Hè? Dus je meldt je overdag, dat betekent dat die woensdagmorgen weer op straat staat. No problem. Dat weet iedereen. Als je drie dagen gevangenisstraf ga je er vandaag maandag naartoe, dan sta je woensdagmorgen officieel na zonsopgang. Zo was het altijd, misschien reken me nou wat anders, vanwege de vakbond, want die cipier is dan nog niet wakker, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar dan sta je op de woensdagmorgen sta je weer in straat, dat zijn drie dagen waarbij de inclusieve rekenmethode wordt gehanteerd, want er zijn verschillende rekenmethodes. En in dit geval rekent men de inclusieve methode, dat wil zeggen dat de delen aan de uiteinde van de periode, de delen worden gerekend tot helen, worden inclusief gerekend. Zodat als je vandaag nog naar de bak gaat, is dit de eerste dag. De morgen, dat is dinsdag, dat is de tweede. Woensdag is de derde. Maar als je drie dagen veroordeeld bent, mag je op de derde er dus weer uit. Want dat deel van die dag telt voor een hele. En dat is heel normaal. Dat is nog overal ter wereld zo, in geval van veroordeling in elk geval.
Als je vakantie hebt, op ergens te zetten, 8 dagen of zo.
Ja, als je... natuurlijk. De vakantie is het ook zo, ja. Zoveeldaagse reis, dan moet hij niet oppassen, dan moet hij zich s'avonds laat melden. Om 11 uur op Schiphol, weet u wel. Dan geeft het vliegtuig vertraging, zodat u pas om 12:30 vertrekt. En dan mag u nog in uw handen wrijven, maar dan heb je al een dag vakantie erop zitten. Zo zit het wel. Nou ja, vakantie. Ik heb er, Ik heb er niet zo'n grote hekel aan, maar ze moest het niet doen zonder verdoving, denk ik altijd. Maar goed, zo'n vliegtocht bedoel ik nou. Maar u ziet, die rekenmethode, die inclusieve methode, is een heel gewone. En in de Bijbel wordt die kennelijk gehanteerd. En dit is ook niet zo gek, want we hebben het over veroordeling. Dus we zitten inderdaad in de branche, zal ik maar zeggen. Want hier was sprake van veroordelingen, van juridische aangelegenheid. Zodat de dag waarop de Heer Jezus stierf was de eerste dag. De dag waarop u dus in het graf lag, de andere dag was de tweede dag. En de dag daarna was de derde dag. Er stond hij vroeg, 's morgens vroeg op bij zonsopgang. Toen begon de dag. Maar op de derde dag zou hij verrijzen, dus dat klopt precies. Zodra de derde dag aanbrak en dus de zon opging, stond hij op uit de dood. En dat was die derde dag. En dat was dus na 3 dagen en 3 nachten volgens het Hebreeuwse jargon. En het was gewoon op de derde dag volgens het gewoon normale juridische jargon zoals we dat vandaag de dag nog kennen. En wij om de volksmond zouden ook gewoon gezegd hebben dat is na 3 dagen. En een ander zou zeggen na 2 dagen, maar dat maakt geen verschil.
In 1 Koningin 12 bij de Jabriam, misschien de code ook,
hè? Ja. Ja, ik heb in mijn notitie staan 2 Kronieken 10. Mag dat ook? Dat is hetzelfde, hè, geloof ik, hè? 2 Kronieken 10, zei ik dus. Waar staat in vers 5? Kom over 3 dagen weder tot mij. Men is geneigd dat te lezen als na 3 dagen, oftewel nadat 3 dagen overgesprongen dan wel voorbij gegaan zijn, als je dat zo wiskundig mogelijk interpreteert. Over 3 dagen. Kom over 3 dagen weder tot mij. En toen gingen ze weg. Ze moesten over 3 dagen terugkomen. En dan staat er in vers 12. Zo kwam Jerobeam en al het volk tot Rehabeam op de derde dag, gelijk als de koning gesproken had zeggende, komt weder tot mij op de derde dag. Waaruit wij leren overigens dat over en op hetzelfde betekent. Hoewel wij via een wiskundige benadering anders zouden uitkomen en zeggen over, dat is er voorbij, en op, dat is nog precies raak. Hè? Of je op de sloot springt, dan wel over de sloot, dat schijnt.
Als het verhoor hebt, maakt het niet klaar.
Het schijnt toch wat verschil te maken. Maar dat is het niet zo. Maar hier staat er uitdrukkelijk bij dat het dan is op de dag, komt over of na 3 dagen tot mij. En dan staat er dat ze inderdaad kwamen op de derde dag. Als een periode van 3 dagen van uitstel genoemd wordt, betekent dat men op de derde dag zich meldt. En dat is met de Heer Jezus dus ook zo geweest. Op de derde dag, ten derde dagen, meldde hij zich weer. Inderdaad, 's morgens vroeg bij zonsopgang. Dat was de eerste dag der week, zodat hij inderdaad stierf op vrijdag. En tegen zonsondergang begraven werd met haast, omdat het dan Sabbat zou worden. Dat staat er allemaal bij hoor. Er levert geen enkel probleem op. Het was nog een grote Sabbat ook, want het was een Sabbat die tegelijkertijd ook de eerste dag was van het feest van Pascha, dan wel ongeziene broden. Dus hij werd snel voor zonsondergang nog begraven. De andere dag was dus inderdaad de Sabbat. En als je zo netjes doortelt, dan is de derde dag dus de eerste dag der week. Zodat je alsnog leert dat die merkwaardige uitdrukking die men meent te kunnen verklaren als de eerste Sabbat, dat die uitdrukking toch niet anders kan betekenen dan de eerste dag der week. En zo zie je, je leert daar de taal mee verstaan in plaats van dat je Bijbelse waarheid leert. En dat is ook wel eens nuttig. Hè? Als de Heer stierf op een dag voor de Sabbat en hij stond op de derde dag op, dan stond hij dus op de dag na de Sabbat. En voor degene die dat nog niet duidelijk is, houden we daar altijd even die uitspraken naast in het Oude Testament over het feest van het offer van de eerstelingengarf, wat gebracht zou moeten worden in de week van Pascha op de dag na de Sabbat. Ik ben altijd nog benieuwd wat de zevendedagsadventisten daarmee doen. Opstanding van Christus op de eerste dag der week. En dat is de reden dus dat wij de dag na de Sabbat, de eerste dag der week in het christendom hanteren als een dag die meer speciaal gewijd is aan de Heer dan andere dagen. Eventueel. Nee, nou ja goed, je hebt mensen die zijn van Handelingen 2 en ik ben van Romeinen 14. En wij achten dus alle dagen. Hè? Dat kan toch? Nou, enzovoort. Waarmee ik maar wil zeggen dat er geen twijfel over kan bestaan De traditie heeft dus bij het rechte eind dat de heer dus stierf op de vrijdag, vandaag Goede Vrijdag, en dat hij opstond op de eerste dag van de week. Dat was dus ten derde dagen. Ik moet er meteen bij zijn, alle problematiek die hier ontstaan is, die is pas van recente datum en die is helaas ontstaan op grond van de vooropgestelde mening dat de heer zou gestorven moeten zijn ten tijde van het slachten van het paaslam. Maar als men dat als vooropgezette mening heeft, dan moet ik er meteen bij zeggen dat men dan dus blijkbaar wel enig idee heeft van typologie, maar dan toch wel verbazend weinig. Nou, daar ga ik me verder niet op in. En om dat kloppend te maken, om dat misverstand kloppend te maken, heeft men al deze redeneringen uitgevonden. Maar hoe dat ook zij, drie losse dagen, drie losse nachten, kan men om niet rekenen, om de eenvoudige reden dat we allemaal weten dat de heer stierf in de middag. Ja, na de middag dus eigenlijk. En als je daar vanaf drie dagen en drie nachten telt, hoe je dat ook keert of went, dan zou die in de middag zijn opgestaan. Hoe je ooit bij een andere redenering kan komen, dat begrijp ik niet van. Er zijn er hoor, die het nog anders weten te smokkelen. Maar dat kan natuurlijk nooit. Dus hoe dan ook, als je dat drie dagen, drie nachten letterlijk neemt, dan kom je erbij dat de heer opstond op een of andere dag, in ieder geval in de middag. En dat is in strijd met wat de schrift daarover leert. En dus zul je een andere verklaring moeten hebben. En die andere verklaring heb ik u net gegeven. Op goede gronden. Nou, omdat het gewoon gaat om drie kalenderdagen als zodanig op de normale wijze gerekend. Vrijdag is dag 1, zaterdag is dag 2 en de zondag is dan dus dag nummer 3. Hetgeen bovendien ook op andere wijze aangetoond kan worden, maar dan draait het ding om. Dan toon ik het aan vanuit de typologie, want dat kan ook. Maar dat doen we misschien weer een andere keer. Ik wou het hierbij laten en de heer dank zeggen. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we mogen stilstaan bij de opstanding van onze heiland op de derde dag als vervulling van de beloften die zo lang tevoren gedaan zijn. We danken u, Vader, dat uw woord zoveel spreekt over deze drie en over deze beloften die u gedaan hebt, beloften van verlossing die altijd op de derde tot stand zouden komen. En we danken u, Vader, dat wij die derde dag mogen kennen. Ze mogen weten hoe ooit op die derde dag onze heiland uit de dood opstond en de eersteling werd van een nieuwe schepping. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we daardoor deel hebben gekregen aan de vervulling van deze oude beloften. Dat we mogen zien, ook al die schriftplaatsen in het Oude Testament die ons spreken over de derde, worden toegepast en vervuld op ons die geloven in hem, die door u uit de dood werd opgewekt en die gezet werd aan uw rechterhand. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we daar ook vanavond bij stil mochten staan. En ons mogen bezighouden met alle beloften die u gedaan hebt. Beloften die altijd weer vervuld worden aan hem in wie al de volheid der Godheid woont. Wij danken u, Vader, dat we zo vanavond mochten samenkomen. En niet alleen vanavond, maar ook in al die avonden die achter ons liggen. En we willen elkaar ook bij u brengen wanneer we van hier gaan. En wanneer we elkaar misschien in de komende tijd niet zullen ontmoeten. We willen u danken dat we mogen weten dat we hoe dan ook met elkaar verbonden zijn en blijven door de band des vredes, door de geest die u ons gegeven hebt, waardoor we tot één lichaam en daarmee tot eenheid geworden zijn. Wees u daarom zo met ons, richt u onze ogen op u en gebruikt u onze levens tot verheerlijking van uw naam, om Christus wil. Amen.